Wij worden stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslachten tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid, vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Voor u zou voorgaan gemeentedominee Dekker uit Amersfoort, maar die moest afzeggen, dus ik ben dominee Verhaar uit Krimpen aan de IJssel en zal dus invallen. Wij zullen de lof des Heren zingen uit Psalm 146, het vierde vers: 't is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Psalm 146, vers 4. Wij horen met eerbied naar de heilige geboden van God. We sluiten de lezing van de wet af met antwoord 115 uit de Heidelberger. En we zingen Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Psalm 146, vers 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, niet een enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente jongens en meisjes ook, waarom lezen wij eigenlijk de wet van de Heere elke zondagmorgen? De catechismus vraagt dat zo: waarom laat God ons zo scherp die 10 geboden prediken? Terwijl toch niemand, dat weten we, niemand kan ze in dit leven werkelijk en volmaakt houden. Het antwoord op die vraag luidt in de eerste plaats opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Om des te begeeriger te zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons beijveren en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volmaaktheid na dit leven zullen komen. Amen. Laten wij samen bidden om de zegen van de Heere God over deze dienst. En wij verootmoedigen ons voor zijn aangezicht. Laat ons bidden. Heere onze God, wij mogen maar heel beperkt zingen. Maar daartoe zijn wij samengekomen. Want u bent de grote, heilige, drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij zongen al uit de 146e psalm dat die mensen zalig zijn die hun hulp zoeken en vinden in en bij u. En wij hoorden al dat de wet van u ons wordt gepredikt, omdat we zullen overtuigd zijn hoe nodig het is om in de kerk te komen, om de Heere Christus te zoeken, om uw aangezicht te zoeken in het gebed en om de Bijbel te lezen en te horen prediken, want daarin staat immers wat voor een God u bent. Hoe zouden wij u kunnen leren kennen als u het niet zelf was geweest die en nog bent die ons uw woord geeft. Daarom bidden wij u, wil het woord voor ons openen. En wil zelf tot ons spreken. Dat grote geheim van dat spreken van u, dat toch heel werkelijk is. Wij belijden u, Heer, dat wij er alles aan doen om uw stem weg te veden. Daar zijn we experts in geworden, om niet naar u te luisteren. We belijden dat, dat is zonde. We bidden u, leer ons luisteren naar u. Wij hoorden uit het leerboek van de kerk dat uw werk is om ons te vernieuwen. Om ons naar uw beeld weer opnieuw te vormen. Te kneden. Wat voor een werk is dat, Heere, wat u aan ons leven hebt. Wij willen dolgraag onszelf blijven. Maar we zijn eigenlijk niet iemand. We kunnen pas iemand worden. Werkelijk mens worden. Als we een mens Gods mogen worden. Heere, u hebt vanmorgen ook weer genoeg te doen. Daarom roepen we uw geest in. En uw hulp in. En we vragen u of we uw woord mogen ontvangen. En of we dat heel nederig mogen aannemen. En er met heel ons hart op zullen ingaan en op zullen antwoorden. Kom daarom met uw genade en geest. Komt u, Heere Jezus Christus, u die het hoofd van uw kerk bent, die alle dingen regeert, heel de wereld, maar uw kerk daarvan bent u het hoofd. En in ons midden bent u de goede herder. Om onze zielen te hoeden. Wil dat doen. En mogen wij daarom ook uw komst in ons midden in wachten. U hebt het beloofd. Dat u er zult zijn. Zeker als er ook verslagen. En eerbiedige harten zijn, Heere. Wij bidden u, wil ons helpen in al onze levensomstandigheden. Gedenk de gemeente. Laat die in deze moeilijke tijden niet achteruit gaan, maar mogen groeien en bloeien. Juist in de ontdekking dat we u meer dan ooit nodig hebben. Hoor ons, Heer, en open u zelf het woord. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen, gemeente, en ik preek u uit het boek van de Psalmen, Psalm 147. Het wordt ook de tekst voor de prediking dus. Psalm 147. Aldus het woord bij de psalmist, erboven staat: de Heere zorgt voor zijn volk. Halleluja, het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang. De Heere bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Hij telt het aantal sterren. Hij noemt ze alle bij hun naam. Onze Heer is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. De Heer houdt de zachtmoedigen staande. De goddelozen vernedert hij tot de grond toe. Zing de Heer een beurtzang met dankzegging. Zing psalmen voor onze God met de harp. Die de hemel met wolken bedekt. Die de aarde van regen voorziet. Die het gras op de bergen doet groeien. Die aan het vee zijn voedsel geeft. En aan de jonge raven wanneer zij roepen. Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard. Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. De Heere is goedgezind voor wie hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen. Jeruzalem, roem de Heere. Sion, loof uw God, want hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij doet in uw gebied vrede heersen. Hij verzadigt u met het beste van de tarwe. Hij zendt zijn bevel naar de aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit rijp uit als as. Hij werpt zijn ijs als stukken. Wie is bestand tegen zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet dat alles smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren stromen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij voor geen ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Halleluja. Tot zover de psalm. Voor wij overgaan tot de prediking, gemeente, zullen wij zingen. En wel uit psalm 147, vers 2. De collecten vandaag zijn voor de diaconie, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. U zult wel weten te geven op de inmiddels gebruikelijke manier. Hartelijk aanbevolen uiteraard, de dienst des Heren die ook moet doorgaan. Psalm 147, vers 2. Gemeente van Christus in Noordwijk. Ik spreek u vandaag over Psalm 147. Het onderwerp is dus de lofzang op God de Heer. We mogen dat maar beperkt doen op het moment natuurlijk. Maar dat is ook een gemis. Vindt u niet? Want om die lofzang op de Heer, de apostel Johannes in het boek Openbaring ziet, krijgt een inzicht in de inkijk in de hemel. En daar, wat daar in essentie plaatsvindt, is die lofzang op God de Heer. En de apostel van de brief aan de Hebreeën die zegt, wij staan ook al met één been in de hemel. En wij zijn genaderd tot dat gezelschap daar. Betekent dat we hier op aarde die lofzang hebben te zingen op de Heere. Dus over de actualiteit van deze psalm en van dit onderwerp, ja, daar gaan we geen discussie over hebben. Alleen al als wanneer we bedenken gemeente, als de gemeente er niet meer zou zijn op deze wereld. En niemand zou meer de lofzang zingen. Nou, dat is genoeg reden om elke zondag naar de kerk te gaan, zal ik maar zeggen. De lofzang op de Heer, geen discussie dus. Wij mensen zijn namelijk op deze wereld om de Heer te eren, kort en goed. En om hem te dienen. Dus als je dit onderwerp niet actueel vindt, heb je een zeer groot probleem. Als jij wat anders vindt dan de Heer, heb je een verschrikkelijk probleem. Ik spreek u dus over deze lofzang. In de eerste plaats dat de Heere geprezen moet worden. In de tweede plaats dat doen wij om wat hij doet in de natuur. In de derde plaats om wat hij doet aan ons mensen. En in de vierde plaats hoe de Heere werkt. De lofzang aan de Heere, dat moet gebeuren. Om wat hij doet in de natuur, om wat hij doet bij ons mensen, hoe de Heere werkt. Dat de Heere geprezen moet worden. Nou, u weet wel, in de psalmen gebeurt dat uitbundig en uitvoerig. Je zou kunnen zeggen, er is een flink deel, bijna de helft is klaagzang in het psalmboek, dat ook. Wij mensen mogen niet klagen. Nou, de gemeente van Christus klaagt. Vanuit de psalmen. Het volk Gods klaagt. Maar het volk Gods zingt ook zeer uitbundig. Het gaat altijd. In sommige psalmen staat dat gewoon naast elkaar. Hè? Dus dat gebeurt uitbundig. De halleluja's zijn vaak niet van de lucht. Psalm 147 ook. Die begint en eindigt ermee met halleluja. Er wordt diep geklaagd, er wordt uitbundig geloofd. Je zou het zelfs een beetje oppervlakkig kunnen vinden. Zo'n psalm 147 staat zo'n psalm nou toch wel ook weer in het gewone leven. Staat hij er niet buiten met zijn halleluja's? Het zou zomaar kunnen zijn dat je zegt, ik ben helemaal niet zo'n halleluja-christen hoor. Ik ben helemaal niet in de stemming van die halleluja's. Om te beginnen, het hoort zo helemaal bij ons mens zijn. Dat loven en danken. Want wij zijn maar kleine mensjes. En nou, het is zelfs een voorrecht als je nog eens overweldigd wordt door een gevoel van de grootsheid van alles wat ons omringt. En als we ook maar iets van God mogen weten, dan worden we overweldigd door de grootheid en majesteit van God, de Schepper. Er is eigenlijk geen geloof zonder dat overweldigd worden. Op de een of andere manier. De wereld is zo groot en groots. Hoe groot? God is groter. Hoe groot moet de Schepper dan wel niet wezen? En vanuit je nietigheid wordt de dank en de aanbidding geboren. En het zou zomaar kunnen zijn dat kan een jongen of meisje zijn, maar ook een ouder hoor. dat iemand zegt of denkt, ja, maar ik geloof helemaal niet zo in God. Ik ben helemaal niet zo overweldigd. Nou, maar een nietig mensenkind ben je en blijf je. Wat je zelf ook denkt. Dus ook de grootste en sterkste onder ons. En de wereld blijft even groot en even ondoorgrondelijk. Neem alleen al dat coronavirus, hè. Ik zal u er niet lang mee vermoeien, want u hoort daar wel meer over natuurlijk. Maar wie had het ooit gedacht? Dat wil ik eigenlijk alleen maar zeggen. Het ondoorgrondelijke ervan. En hoe vreemd is het dus, gemeente, om eigenlijk om niet in God te geloven. Nee, dus het is goed en gepast, staat hier ook, om de Heer te loven. Dat is hem te erkennen. Dat is hem te aanbidden. De psalm begint ermee. Het is ook lieflijk om dat te doen. Dat ook. Dat merk je wel, ook in deze psalm. Nergens is een mens gelukkiger dan wanneer die dat leert, om de Heer te aanbidden. En je mag er wel aan toevoegen, hoe beklagenswaardig en ongelukkig is een mens die niemand meer kan erkennen die groter is dan hijzelf. Want dat is eigenlijk het obstakel om de Heer te loven, jezelf groot maken. En dan niemand meer boven je te kunnen en te willen erkennen. Nou, als iets ook tegenwoordig Nederlanders kenmerkt, hè, dan is het dat. Niemand meer boven je te willen hebben. Te kunnen hebben. Dat is op het belachelijke af vaak. Maar je zult klein moeten worden om de Heere weer te leren aanbidden. Zo ging dat ook bij Adam en Eva, hè, die zeiden op een bepaald moment, en nou eens even niet God loven. Dan houden we er eens even mee op. Ze dachten dat dat wel voor eventjes kon. Waarschijnlijk. Het wordt eens tijd, zeiden ze, dat we eens aan onszelf gaan denken. En dat we onze eigen waarde eens gaan inzien en erkennen. Ja, daarmee is alle ellende begonnen. De psalmen bieden een perfecte scholing om opnieuw de Heere te leren loven. Waarom zouden we de Heere moeten loven en prijzen? Nou, dat kun je voor terecht in psalm 147. In de eerste plaats omdat de Heere de schepper is. En in de tweede plaats omdat hij ons, zijn volk, heeft uitverkoren. En vervolgens een groots werk verricht aan zijn volk. Oh, maar ik dacht dat de wereld uit de oerknal komt. En dat het allemaal blinde toeval is wat er allemaal op aarde is te vinden. Aan water en lucht en grond en dieren en planten en mensen. Oh ja, dacht je dat? Tijd om psalm 147 te lezen. Of anders, oh, ik dacht dat het niks bijzonders was om een christen te zijn en om Gods volk te zijn. Oh, dacht je dat dat niks bijzonders was? Ook tijd om psalm 147 te lezen. Zo komen we bij hoofdstuk 2. Waarom moeten we de Heere prijzen? Om wat hij doet in de natuur. Althans, dat staat hier dan ook eerst. De psalm bevat eigenlijk drie delen. En in alle drie de delen komt telkens die schepping ter sprake. Wij zouden het zomaar kunnen vergeten. Wat God doet in de schepping, deed en nog steeds doet. Maar de psalmdichter vergeet het nooit. Wat doet de Heere dan in de schepping? En wat inderdaad tot op de dag van vandaag. Begint al met de zon. De maan. Alle lichtende sterren. Die heeft hij gemaakt. De wetenschap blijft zich natuurlijk en terecht eindeloos verbazen over en zich bezighouden met die zon, die maan, die sterren. Ze moeten toch ergens vandaan komen. En wij christenen zeggen, ze moeten toch wel eens geschapen zijn. Er moet dus wel een schepper zijn. Nu, die schepper is de Heere. Trouwens, even terzijde, dat leer je in de kerk. Wie de schepper is. Je kunt aan het strand en in het bos natuurlijk en in de bergen een overweldigende indruk krijgen van de grootsheid. Maar daar kun je niet de Heere leren kennen. Dan moet je voor in de kerk zijn. Dat is het belang weer van die kerk. De schepper is de Heere. En zijn er nog mensen die niet begonnen zijn aan het loven en danken van de Heere voor die geweldige schepping van hem? Als je nou weet dat in de hoge plaatsen, hè, alle engelen, al Gods legermachten, de allerhoogste hemel, als die nou allemaal de Heere loven en wij zouden dat niet doen, hoe erg zou dat zijn? En we mogen de Heere loven, zegt vers 6, vanwege de orde waarin al die dingen bestaan. Wij zouden zeggen de natuurwetten. Maar wat een mooi woord is dat. De Heere heeft aan alle dingen een orde gegeven. Die ze niet overtreden. Onze zogenaamde natuurwetten, dat zijn Gods ordeningen. En als je dan afdaalt naar de aarde, dan vind je daar die talloze, wonderlijke dingen. En schepselen. Ook allemaal door de Heere gemaakt. Nou, je begrijpt, die kunnen in een psalm niet allemaal worden opgenoemd. De volgende psalm, 148, die veel op 147 lijkt, die geeft een aardige bloemlezing. Die vult de verzen 7 tot 12 van de volgende psalm. Loof de Heere vanaf de aarde. Zeemonsters en alle diepe wateren, vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind die zijn woord doet, bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders, wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en gevleugelde vogels, koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op aarde, jonge mannen en ook meisjes, ouderen en jongeren. Samen. Nou, dat is nog eens. Het is nog maar een fractie van wat er is. Maar het is al een aardige opsomming. Daar komen langs zeemonsters, diepe wateren. Nou ja, u hebt het gehoord. Die moeten allemaal de Heere loven. Die zijn allemaal door de Heere gewild en gemaakt. Hebben allemaal een eigen verhouding met God. En die zijn er allemaal ter wille van hem. In onze psalm 147 staat wat God allemaal doet aan en doet met al die schepselen. Hoor maar, de Heere bedekt de hemel met wolken. Hij voorziet de aarde van regen. Hij doet het gras op de bergen groeien. Hij geeft voedsel aan het vee, zelfs. Geeft die voedsel aan de schreeuwende jonge raven. Hij telt het aantal sterren. Geeft ze allemaal een naam. Ja, met die grote ontzaglijke wereld van de sterren heeft de Heer ook bemoeienis. Ook een verhouding. Zij met hem. Het kan niet anders of... Dan gaat iemand heel eerlijk zeggen, ja, daar heb ik nog nooit zo bij nagedacht. Ja, de psalmen staan er vol mee en u zingt ze normaal gesproken natuurlijk elke zondag. Hè. Maar ik heb er nog nooit zo aan gedacht. Als ik omhoog keek naar die sterren of als ik de wind hoorde en de regen die kletterde. Of ik keek naar een boom of naar een dier. Nee, dat kunnen we ook wel begrijpen en bijvallen. Dat wij mensen midden in de schepping leven, maar ook maar een eind weg leven. Hè? En alle dingen zien en bekijken. Soms er nog wel even iets wonderlijks in zien, maar dat het eigenlijk toch ook weer gewoon gaan vinden. Het is ook allemaal wel te verklaren, zeggen we dan. Nou, we komen niet eens ver, maar het zijn natuurverschijnselen. Ja, als je dat dan liever hebt. Een natuurverschijnsel, liever dan een wonder van God. Ik zou zeggen, je doet je best maar. Maar je bent wel ontzaglijk veel armer aan het worden. En de vraag is, ben je misschien dat contact met de Heere kwijt? En hoe kun je dan inderdaad met die natuurverschijnselen de Heere nog loven? Hoe kun je dan Psalm 147 nog met een eerlijk geweten zingen? En wat moet je nou zeggen tegen de Heere als je hem tenminste nog wilt erkennen, maar wanneer hij je oproept om zijn naam te loven? En wij staan voor het grote feit, gemeente, dat we uit zo'n lofpsalm moeten leren waar de schepping voor is bedoeld. Namelijk dat wij die schepping wel mogen bekijken en onderzoeken en naspeuren. De wetenschap moet er vooral mee doorgaan. Maar we moeten ook leren verder en dieper te kijken dan de schepping. We moeten inderdaad leren dat de natuurverschijnselen meer zijn dan dat. De schepping die wil wijzen naar en verwijzen naar de schepper. Net zoals de dokter die dan op een gegeven moment zegt, ja, nou moet je niet meer bij mij zijn, maar dan moet je hogerop. De schepper die zit niet in alle dingen, maar hij zit wel achter alle dingen. Hoe kunnen onze ogen daar nou toch weer voor open gaan? Daarvoor moeten we naar hoofdstuk 3, wat de Heere doet aan ons mensen en voor ons mensen. Staat ook in de psalm. Begint al in vers 2. De Heere bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun leed. Gelijk in vers 2 al. De Heere is wat de mensen betreft de verkiezende God. Kom je daar nou zo bij? Wel, hij bouwt Jeruzalem weer op. De Heere heeft een volk uitverkoren. Dat is zijn volk. En dan ineens, dan kom je in deze mooie psalm, hè, vol heerlijkheid, zal ik maar zeggen. Dan kom je iets vreselijks tegen. Jeruzalem moet weer opgebouwd worden. Ligt dus in puin. Het volk van Israël is verdreven en verstrooid. De vreselijke werkelijkheid van de zonde. De gebrokenheid van de schepping. De dood die overal in de schepping heerst. Gods eigen uitverkoren volk heeft ook het zicht op de schepping en op de Heere God verloren. Ze verslingeren zich net als de heidenen aan die verschrikkelijke afgoden. Zijn ook in de zonde en in de afval van God terechtgekomen. En ja, dan is het een wonder dat God toch een volk overhoudt, dat hij opnieuw tot zijn volk gaat maken, dat terugkeert naar Jeruzalem en dat met Gods hulp en onder Gods leiding gaat herbouwen. Voor die tempel ook natuurlijk. En dat zijn al lang geen dankende en godlovende mensen meer. Hun hart is gebroken, staat hier. Ze zijn vol van het bitterste verdriet, omdat hen aangedaan is door de medemensen, de heidenen. Maar het ergste verdriet is omdat zij God hun Heer hebben aangedaan. Maar als de Heere dan Jeruzalem gaat herbouwen en hun gebroken harten gaat helen en hun wonden gaat verbinden, om zo te zeggen, dan hebben ze zij nog het meest van alle reden om de Heere te loven. Anders gezegd, zij zijn eigenlijk de enigen die uiteindelijk, wat de mensen betreft, ertoe komen om de Heere te loven en te danken. Gods volk, Christus gemeente, is het enige volk op aarde dat daadwerkelijk de Heere gaat loven. En dan gaan ook de ogen weer open om achter alle dingen de Heere te zien. Vraag niet hè, wat de Heere voor een werk heeft aan ons mensen, om ons zo ver te brengen. Dat we hem gaan liefhebben en vertrouwen. Het staat zo typisch in vers 4, 5 en 6. Dan gaat het eerst over die miljarden en miljarden sterren. Alle bij name genoemd en gekend door de Heere. De conclusie luidt: de Heere is groot en geweldig in kracht. Ja, dat moet wel bij al die sterren. Maar dan volgt ineens: hij houdt de zachtmoedigen staande. Ben je ineens weer op aarde? Ben je ineens weer onder de mensen? Hij houdt de zachtmoedigen staande, de goddeloze vernedert hij tot de grond toe. Voel je? Diezelfde kracht die de sterren in hun banen houdt. Gebruik de Heere om zijn volk, de zachtmoedigen, staande te houden. En om met de goddeloze uiteindelijk af te rekenen. Ja, je staat, dat is in de psalmen natuurlijk altijd zo, er is nooit een middenweg, hè. De zachtmoedigen en de goddelozen. Sta je voor de keus. Bij welk volk wil je horen? Bij die zachtmoedigen, het volk van God? Ja, of bij de goddelozen? Ik zou bijna zeggen, meer smaken zijn er niet. Uiteindelijk, ja, hier op aarde zit er van alles tussen natuurlijk, hè? Weet ik ook wel. Maar uiteindelijk zit er niks tussen. Dat is de radicaliteit van de psalmen. De zachtmoedigen en de goddelozen heb je. Hoor je hoe de Heere zijn volk noemt? Het is het volk van de zachtmoedigen. Daar zit natuurlijk in wat later de Heere Jezus zal zeggen. Zalig de zachtmoedigen. Want zij, wat is er aan de hand met die zachtmoedigen? Zij zullen de aarde beërven. Al dat grootse, dat overwel, al die sterren ook, die zijn voor de zachtmoedigen. Het is niet te geloven, hè? De goddelozen denken de aarde in handen te zullen krijgen en te zullen beheersen. Het lijkt er vaak op dat hen dat lukken zal. Maar het zal anders gaan, toch? Dat is het grote werk van de Heere onder de mensen bezig is te doen. Dat is de diepe samenvatting van heel Gods werk. De goddelozen vernederen tot de grond toe. De zachtmoedigen staande houden. En uiteindelijk de hele aarde aan hen in erfelijk bezit geven. Vandaar dat de Heere Jezus ook zegt: leer nou van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zachtmoedig zijn, trouwens, terzijde. Zachtmoedig zijn met echte zachtmoedigheid is heel wat anders dan half zacht zijn. Hè? Zachtmoedig zijn komt niet uit jezelf voort, maar leer je dus, zegt de Heiland, van hem. En van niemand anders. En je moet het leren. Want van huis uit ben je het ook weer niet. Van huis uit zijn wij goddelozen. Maar we mogen leren zachtmoedig te worden. En dat ook uit te geven, gemeente. Nou, dat behoort nu tot dat grootste werk. Dat de Heere aan ons mensen te doen heeft. Om ons zachtmoedig te maken. Ja, wat doet de Heere nog meer aan mensen? Het staat bijvoorbeeld in vers 10. De Heere vindt geen vreugde in de kracht van het paard. Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. In de oude versie stond in de benen van de man. Hè? Schept hij geen behagen in. Daar wordt er heel terughoudend, maar heel duidelijk worden we eraan herinnerd dat de schepping een gevallen schepping is. Paarden zijn zo heel vaak oorlogspaarden. Die spierkracht van de man is natuurlijk op zich iets goeds, maar wordt zo heel vaak gebruikt tot iets kwaads. In het Nieuwe Testament zou dat worden genoemd vlees. En vlees staat tegenover geest. De kracht van de man staat dan tegenover de kracht van de Heilige Geest. Daar heb je het weer. Wij zijn zo vaak bezig met te aanbidden schoonheid, kracht of energie. Wat we vinden in de schepping. En die we losmaken van God. Het mooie van een lichaam. De kracht van een paard. Of van een auto natuurlijk. De energie van een man. En daar zit natuurlijk ook weer veel in samengevat. Hè? Alles wat mensen doen. Tot stand brengen. Maar los van de Heere. Vindt de Heere dat allemaal niet zo mooi. En weet hij dat wij mensen van al dat moois en van al die kracht en van al die energie, dat we er gruwelijk misbruik van zullen maken. En dat kan alleen voorkomen worden als we al die kracht en al die energie en al dat mooie in dienst stellen van de Schepper aan wie het toebehoort. Het kan alleen maar weer iets moois worden als wij zachtmoedig worden, gemeente. Hoe doet de Heere dat nou allemaal? Hoe werkt de Heere? Dat is slothoofdstuk 4. We zagen dat hij werkt. Nou, hoe hij werkt. Het staat in vers 12 tot 20. Dat is voor ons moderne mensen vaak één grote vraag. Hè? Misschien willen we vanuit onze opvoeding of vanuit de betrokkenheid van ons hart, hè, er nog wel van weten, van dat werk van de Heere. Maar hoe? Hoe dan toch? Hoe werkt de Heere dan toch? Je komt erachter in Psalm 147 dat het voor de psalmdichter geen vraag is. Nou, er komen wel eens nieuwe vragen bij. Hè? Voor ons zijn dat vragen. Voor hem niet. Maar hoe werkt dat dan toch? En je komt erachter in Psalm 147 dat het geen vraag is voor de psalmdichter. Terwijl toch, het is de kern van het hele geloof in de Heere. Hoe hij werkt. De psalm zegt, de Heere zendt zijn bevel naar de aarde. En zijn woord loopt zeer snel. Hij zendt zijn woord en maakt aan Jacob zijn woorden en zijn verordeningen en zijn bepalingen bekend. De Heere doet alles met zijn woord. Ja, dat klinkt ons wel vertrouwd in de oren, maar geloven we dat ook? Hè? Dat zijn manier van werken is, door zijn woord. En eerlijk gezegd, wij met z'n allen gemeente snappen daar niet zoveel meer van hoor. Neem me maar niet kwalijk dat ik dat zo zeg. Eerst die natuur, weet je wel. Wij denken dat alles zo'n beetje vanzelf draait. De aarde en zo. Tegenwoordig zeggen we al miljoenen jaren, zeggen de wetenschappers. En achter alles zitten blinde natuurkrachten, meedogenloze natuurwetten. En deze psalmist zegt, het zijn de bevelen van de Heere. Die houden alles staande en draaiende. En dat het bevelen zijn, slaat natuurlijk op die legermachten van God. Die legermachten van heilige engelen, door wie God alle dingen regeert en in stand houdt. Ja, maar die engelen, dat ook zo'n onderdeel van het geloof, hè, dat is een beetje sprookjesachtig, daar hoeven we het toch niet over te hebben. Nou, die engelen vervullen een zeer essentiële functie in het geheel, hoor, gemeente. Zij zijn het die de bevelen van God feilloos uitvoeren. Ik zou bijna bang zijn om nog aan wetenschap te moeten doen, zegt iemand. Nee, dat hoeft niet, daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar wat de wetenschap in de wereld betreft, je moet het wel goed doen. En je moet wel bescheiden en zachtmoedig blijven ook. En je moet ook wel doorvragen. En je moet wel de psalmen goed lezen. De psalm geeft ook een paar voorbeelden daarvan. Als dat bevel, dat woord van de Heere, door de aarde loopt, dan valt er sneeuw, zegt de psalm, en bevriest het water tot ijs met alle kou die dat meebrengt. Je moet weten dat in Israël sneeuw en ijs zeer uitzonderlijk zijn. En dan komt er een ander bevel van de Heere overheen en alles smelt weer en de winden waaien en de wateren stromen. Ja, maar dat is gewoon een kinderlijke voorstelling van zaken. Ja, dat is het inderdaad. Een kinderlijke voorstelling van zaken die de Heere geeft aan de kinderen van Jacob. Aan zijn eigen volk. Dat is trouwens een volk van louter kinderen. Met kinderlijke voorstelling van zaken, maar wel, ga ik er natuurlijk bij zeggen, wel voorstellingen die je krijgt van de Heere zelf. Hè. Woorden die gekregen van de Heere zelf. Ik zou ze toch maar niet al te snel wegdoen. Het is echt niet iets om over te lachen of zo, of meewarig over te doen. Van die mensen wisten niet beter en zo, hè. Want als het gaat over het woord van de Heere, hetzelfde als zijn bevelen en verordeningen, als het gaat over het woord van de Heere, dan gaat het wel over zijn scheppende woord. Zo heeft hij ook de wereld gemaakt. Zijn bevelend woord. En zelfs ook zijn verlossend woord. Dan gaat het over dat woord dat eeuwig blijft bestaan. De apostel zegt, alles gaat voorbij. Behalve het woord van God. Dat blijft eeuwig bestaan. Eeuwige woord. Je denkt ook onmiddellijk aan de evangelist Johannes. Johannes 1, het evangelie van Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En dan heeft Johannes het over de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, de Zoon des mensen. Nou, en dan lachen we niet meer over een kinderlijke voorstelling van zaken, hè? Hooguit zou je kunnen lachen van vreugde, dat achter alle dingen het woord van God zit, het scheppende woord van God. Dat achter alle dingen ook de Heere Jezus Christus zit. Onze lieve Heere Jezus Christus. En dat Hij het over al die dingen te zeggen heeft. En dat te mogen geloven. In de wereld waarin we nu leven. Zoals die nu geworden is. Dat is een geweldige zaak, gemeente. En u hebt daarmee ook meteen een geweldige taak. En de grootste blijdschap is nog wel dat slot van de psalm dat de Heere aan Jacob en Israël en later aan die grote gemeente van Jezus Christus zijn woorden bekend heeft gemaakt. En dat dat hoge woord van God, zijn zoon, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dit woord van de Heere spreekt vandaag nog, spreekt Hij vandaag nog tegen een ieder die hier zit ook. En de Heere zegt tegen je, je hoeft je niet verloren te voelen in die grote wereld die ik geschapen heb. En je hoeft ook niet verloren te zijn in die verschrikkelijke wereld die ervan geworden is. En je hoeft zelfs niet verloren te zijn in je eigen zonde en ellende. Want mijn scheppend woord is op alles berekend. En zegt de Heere dus, hier heb je mijn zoon en hier heb je mijzelf. Ik ben zo goed als mijn woord is. En dit is het gemeente wat de Heere nu zegt. Amen. Wij zingen Psalm 147 vers 6. Psalm 147 vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen. Laten wij danken en bidden en voorbeden doen, gemeente. Laat ons bidden. Wij danken u, almachtige en barmhartige God en Vader, dat we de psalm mochten lezen en ook zo ruimschoots het evangelie mochten horen. Want dat u de moeite neemt om ons bekend te maken dat u het bent achter alle dingen. Met uw machtig woord van schepping, maar ook van verlossing. Is dat geen voorrecht? En dat u het bent die ons goddeloze mensen zachtmoedig wilt maken en tot volgelingen van de Heer Jezus wil maken, zodat we die oorspronkelijke taak weer op mogen nemen van het u de Heere te dienen en te loven. Schenk, o God, dat geen mens hier, ook in de gemeente, geen kind of ouderen, de moed zal hebben om toch weer uit uw buurt te blijven. Maar laten wij alle het woord ook van deze psalm mogen meenemen. En er zeer door gesterkt mogen worden om zachtmoedig te worden. Heere onze God, wij danken u dus voor deze zondag en voor deze dienst en voor de psalm. En bidden u, laat ons het woord mogen bewaren. En houd ons onder de hoede van uw Heilige Geest. Laat ons ook voor het gewone leven, met al zijn opdrachten, maar ook moeilijkheden, laat ons toegerust zijn door u, om dat aan te kunnen. Help daarom alle die in ziekte zijn of in verdriet en zorg. U kent dat allemaal, soms ook niet eens bekend bij andere mensen. Wij brengen dus de dingen ook van ons eigen hart en leven voor uw aangezicht. Wij bidden u voor ons land en volk. Heere, als de situatie weer verergert, schenk aan de overheid veel wijsheid om goede maatregelen te nemen. Schenk, Heere, dat zij mogen weten dat hun gezag ook uiteindelijk bij u vandaan komt, niet van het volk gekregen is. Alhoewel ons volk daar ook een rol in speelt, natuurlijk, maar uiteindelijk dat zij hun macht en gezag mogen uitoefenen onder opzicht van u. Heere onze God, geef dat zij goede wetten maken, goede regelingen treffen. En zou u dat willen doen dienen tot heil van ons volk? En zou u de epidemie wil schenken dat die gestuit mag worden? Hier en over heel de aarde. En Heere, wij begrijpen, het wordt hier geen paradijs. Want de goddelozen, uiteindelijk zullen die er zijn tot de jongste dag. Maar we mogen u wel bidden, wilt u vele goddelozen staande houden. Vele goddeloze overheden daarvan bekeren. En maken dat zij wijs worden en rechtvaardig worden. En dat de mensen zachtmoedig mogen worden. Heere onze God, in al deze dingen bidden wij u. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden op aarde, gelijk als in de hemel. En wij bidden u, geef ons midden in die toestanden, in die strijd der geesten die er gaande is, geef ons ons dagelijks brood. Vergeef ons genadig al onze schulden. Schenk dat wij ook mogen vergeven. En schenk dat we in de verzoeking zullen staande blijven. De verzoeking om te zondigen en het geloof eraan te geven. En stuit de macht van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En dat tot in eeuwigheid. Amen. Slotzang is lied. Nee, Psalm 33, vers 3, in de versie uit Weerklank. God sprak en op zijn woord ontstonden de hemelen en al hun heer. Psalm 33, vers 3. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Psalm 93, ja. 93, dat is 10 van 12.